Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, hartelijk welkom in een tweede uitzending naar aanleiding van de 1700ste verjaardag van het eerste ecumenische concilie van Nicea.
Een bijzonder belangrijk concilie tot de dag van vandaag, welke plaatsvond van 20 mei tot 25 juli van het jaar 325.
Maar we hebben de bedoeling met deze reeks van vier uitzendingen ook een historisch omkadering mee te geven over het reilen en zeilen in de eerste eeuwen van onze katholieke kerk. Zo stelden we vast hoe reeds voor deze van Nicea verscheidene concilies of synodes plaatsvonden.
Het zijn waardelijke richtingaanwijzers waarmee de kerk als instituut, maar ook in haar geloofsleer en moraal, geleidelijk aan werd opgebouwd door de eeuwen heen en tot de dag van vandaag. En dit begeleid door de Heilige Geest.
En we weten dat die geest waait waar hij wil. Gods heilsgeschiedenis verloopt soms langs zeer onverwachte wegen. Alleszins waren deze samenkomsten telkens nodig om de vele, vele uitdagingen en ook problemen aan te pakken die opdoken en reeds van bij aanvang.
Zo rees er de vraag of de heidenen, niet-Joden, eerst besneden moesten worden, alvorens te worden gedoopt tot christenen.
En zo vond het allereerste concilie plaats te Jeruzalem rond het jaar 49, amper een 20 jaar na de hemelvaart van Jezus. En het ging gepaard met serieuze discussies onder de apostelen en de oudsten. En zo zien we dat Petrus de knoop doorhakte en verklaarde dat dit niet moest gebeuren, daar het door de genade van Jezus is dat iedereen kan worden gered.
Zo werd er later ook gedebatteerd om de datum van het vieren van Pasen los te maken van het Joodse paasfeest.
Tijdens de zware vervolgingen hadden ook veel christenen uit angst voor de marteldood hun geloof verloochend. En de vraag die opdook was of zij terug in de kerk konden worden opgenomen. Sommigen, zoals priester Novatianus, waren daar radicaal tegen en het leidde tot een afscheuring van de moederkerk.
En zo ontstonden vele andere afscheuringen, zoals jullie in de eerste uitzending konden vernemen.
Maar daaruit volgde dan een nieuwe vraag, namelijk: is het doopsel van christenen, toegediend in een afgescheurde christengemeenschap, wel geldig?
En zo besliste de paus dat niet de toestand van de persoon die het sacrament toedient telt, maar de formule die hij correct uitspreekt. Hetzelfde voor de geldigheid van de Eucharistie.
En een ander bijzonder belangrijk thema was het mysterie van de drie-ene God. Wie is Jezus? Wat is zijn plaats daarin? Is hij echt God? Is hij gelijk aan de Vader en de Heilige Geest?
Daarover werden we geconfronteerd met verschillende stromingen en werden er verscheidene lokale synodes of concilies samengeroepen. U kan het allemaal herbeluisteren op onze website.
Maar wat opvalt is dat dit allemaal gebeurt met nogal hevige discussies, maar vooral ook met wederzijdse excommunicaties en zelfs verbanningen van bisschoppen.
En toch zien we dat vele van die bisschoppen, die soms zo fel tekeer gingen, dan toch martelaar werden, heilig verklaard of als heiligen vereerd in de Oosterse en of katholieke kerk.
God heeft een heilsplan met zijn kerk en met elke christen persoonlijk. En hij maakt ook gebruik van minder positieve en voorbeeldige situaties, gecreëerd door de mens, om het dan toch ten goede te keren.
Zo vernamen we hoe de keizer de gebeurtenissen in de kerk nauwkeurig opvolgde en hoe hij zelf concilies bijeenriep. We komen daar later op terug.
Deze inleiding zouden we willen afsluiten met bisschop Cyprianus, die de toenmalige paus Cornelius steunde tijdens een van de concilies in 251. Hij benadrukte de eenheid in een gans bisdom met haar bisschop, gevolgd door de eenheid van de bisschoppen onderling met Petrus.
Inderdaad, een van zijn uitspraken is de volgende: men kan God niet als vader hebben als men de kerk niet als moeder heeft.
Beste vrienden luisteraars, in de tweede uitzending gaan we verder in op die geschiedkundige omkadering welke het concilie van Nicea voorafging. En we gaan ook even de locatie opzoeken waar het concilie plaatsvond.
En dat wordt een grote verrassing.
We gaan even naar Spanje, nabij Granada, waar in 305-306 een lokale synode of concilie plaatsvond. Dit concilie van Elvira telde een 26 deelnemers, waaronder 19 bisschoppen, maar ook priesters, diakens en leken uit heel Spanje. En de namen zijn gekend. Maar opvallend is wel dat er inderdaad leken bij waren die tevens de besluiten nadien mee ondertekenden. Ook hun namen zijn bekend. Waarschijnlijk waren het actieve christenen, maar met een zekere status in de samenleving. Er nam geen paus aan deel, omdat er op dat moment geen paus was. Een van de deelnemers was bisschop Ossius van Córdoba, een latere raadgever van keizer Constantijn de Grote. Dit concilie van Elvira behandelde eerder kerkelijke regels en tuchtmaatregelen na verscheidene soorten misdaden. Zo vallen er enkele kanons of besluiten op, bijvoorbeeld.
Dat aan bisschoppen, priesters en diakens een leven van seksuele onthouding wordt gevraagd. De gedachte achter deze regel is dat de geestelijkheid zich beter niet op het aardse en het lichamelijke moest richten, maar op het hemelse, geestelijke niveau.
Zo verklaarde deze synode in kanon 63 abortus, of het innemen of toedienen van een abortieve drank, of in die tijd ook het doden van de baby direct na de geboorte als moord en beboet met levenslange excommunicatie. Maar we zien ook dat er beslissingen werden genomen die later geen doorgang meer vonden.
Inderdaad, zo werd beslist dat er geen afbeeldingen mochten aangebracht worden op de muren onder vorm van schilderijen of fresco's, om te voorkomen dat afbeeldingen zouden worden aanbeden.
Of waren toneelspelers en wagenmenners zoals in de circussen verplicht hun beroep op te geven als ze christen wilden worden? Deze maatregelen werden genomen om een duidelijker afstand te nemen van al wat Romeins heidendom was. Het jaar daarop, in 314, vond een ander concilie of synode plaats, genaamd Van Ankara in Galatië. Dit is de huidige Turkse hoofdstad Ankara. Ook was er een synode in 315 in Neo-Caesarea, ook in het huidige Turkije. De thema's waren eerder belangrijk voor de ontwikkeling van de kerkelijke structuur, maar ook in verband met het kerkelijk recht, zoals tuchtregels en de gedragsnormen voor de geestelijken.
Zoals we reeds melden, hadden vele christenen, ook geestelijken, het geloof afgezworen om hun leven te redden tijdens vervolgingen.
Als ook afhankelijk van de klericale rang en de omstandigheden werden verschillende boetedoeningen voorgeschreven om terug te worden opgenomen in de kerkgemeenschap. Opmerkelijk is dat de straf in geval van abortus werd teruggebracht naar 10 jaar excommunicatie.
Ook interessant is dat een huwelijk getolereerd werd die een diaak reeds had aangenomen, maar voor hij gewijd was.
We kunnen toch vaststellen dat het thema rond celibaat toch reeds sterk aanwezig was. En zo zien we dat deze celibaatsplicht zich stilaan uitbreidde over de ganse Westerse kerk, zoals reeds rond 308 onder paus Marcellus I, maar dan voornamelijk en duidelijker met de synode in Mainz in 1075 en het eerste Lateraanse concilie in 1123.
Graag vermelden we nog één concilie welke plaatsvond een jaar voor deze van Nicea.
Namelijk in Antiochië in het jaar 324. Kort samengevat, er waren conflicten tussen de bisschoppen, vooral rond priester Arius, die een nieuwe leer verspreidde over de persoon van Jezus. Deze leer stelde dat Jezus niet eeuwig God was, maar een door God geschapen wezen. Het waren vooral de Oosterse bisschoppen, zoals met bisschop Alexander van Alexandrië in Egypte, die waren samengekomen. Er volgde toen reeds een veroordeling van het Arianisme. Over dit thema gaan we later veel dieper op in, want het vormde het centrale thema van het Concilie van Nicea, het jaar daarna.
Beste luisteraars, we beseffen dat wat we hier doorgeven zeer bondig en onvolledig is. Maar onze bedoeling is om zo aan te tonen hoe reeds zeer vroeg in de kerk vele vergaderingen plaatsvonden, waardoor de kerk stilaan evolueerde naar een echte structuursvorm, met een meer en meer neergeschreven geloof en gedragsleer. En dit allemaal leidde dan tot dit eerste grote ecumenische concilie van Nicea.
Beste vrienden, graag wilden we ons nog concentreren over de regeling van het vieren van de Eucharistie. In de kerkgeschiedenis zijn vooral gekend het Concilie van Trente in de 16e eeuw en het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren 60.
Maar een interessante vraag is: hoe was het in die eerste twee eeuwen?
Wel, voor eerst mogen we niet vergeten dat er volop vervolgingen waren. En daardoor was de regeling zeer lokaal en bepaald door de plaatselijke bisschop. Meestal vonden de missen ook plaats in wat men noemt huiskerken en niet openbaar. Het was dan eerder na de vrede onder keizer Constantijn dat er stilaan duidelijker verwijzingen kwamen in verband met het sacrament van de Eucharistie, zoals in de concilies van Elvira, Nicea en later in Hippo en Carthago, eind 4e, aanvang 5e eeuw.
Maar het waren eerder richtlijnen in verband met de eerbied tegenover de Eucharistie, waarbij bijvoorbeeld zware zondaars uitgesloten waren. Wie de communie mocht ontvangen of niet, of over wie de heilige mis mag opdragen, zoals de bisschoppen en zijn vertegenwoordigers, de priesters.
Maar om te vinden hoe de mis opgedragen werd, moeten we voor die eerste eeuwen eerder gaan zoeken naar de getuigenissen van belangrijke kerkvaders of apologeten, geloofsverdedigers, dus niet direct via concilies of synoden.
Zo bestaat de Didache, een kleine verzameling van raadgevingen uit de jaren 50 à 70.
Zoals reeds een eucharistisch gebed over het brood en de wijn en een dankgebed die we in de huidige mis wat terugvinden. Ook vinden we de oproep terug over de eerbied, in de zin dat alleen gedoopten mogen deelnemen en dat we eerst onze zonden moeten belijden, dus een schuldbelijdenis, en een vasten laten voorafgaan.
Bisschop Ignatius van Antiochië, als martelaar in Rome gestorven rond het jaar 107, benadrukt dat een eucharistie niet geldig is zonder de bisschop of zijn vertegenwoordiger. Hij getuigt ook zeer duidelijk over de echte aanwezigheid van het lichaam en bloed van Jezus.
Zo beschrijft Justinus de Martelaar, overleden in 165, een verdediger van het geloof, in zijn Apologieën de oudste rituele beschrijving van het verloop van de Eucharistie. En daarin zien we al duidelijk de structuur van de heilige mis van vandaag. En ook hij getuigt over de werkelijkheid van het lichaam en bloed van Jezus. Hij schrijft:
wij nuttigen dit niet als gewoon brood of gewone drank, maar zoals door het woord van Jezus Christus het vlees en bloed geworden is om onze redding en waarmee ons vlees en bloed gevoed wordt.
En verder schrijft hij dat de apostelen, zoals hun was opgedragen door Jezus, dit hebben overgeleverd. Een andere figuur is priester Hippolytus van Rome, gestorven in erbarmelijke omstandigheden tijdens de christenvervolgingen rond het jaar 235. Het is een bijzonder leven.
Inderdaad, zo vond hij 3 opeenvolgende pausen zo laks dat hij zichzelf uitriep tot tegenpaus. Hij werd uiteindelijk verbannen naar Sardinië, maar ontmoette er als lotgenoot de wettige paus Pontianus en beide verzoenden zich voor hun dood en worden als heilige martelaren vereerd.
Het is de enige tegenpaus die als heilige wordt vereerd. Maar belangrijk is wat hij schreef in zijn Traditio Apostolica, een tekst eigenlijk pas ontdekt eind 19e eeuw. En daarin vinden we een waarlijk eucharistisch gebed, dus uit die eerste helft derde eeuw. En zo ontdekken we bijna letterlijk de aanroepingen en antwoorden tussen de offerande en het heilig heilig. Ook lezen we het eucharistisch gebed met een aanroeping van Jezus, de maagd Maria, de Heilige Geest en de instellingswoorden van de consecratie. En het gebed eindigt met: door hem mogen u worden gebracht glorie en eer, Vader, Zoon met de Heilige Geest. En hij roept ook op tot eerbied, aanwijzingen om er vandaag de dag heel serieus over na te denken. En zo kunnen we lezen:
ieder draag er zorg voor dat geen ongelovige eet van de Eucharistie, noch een muis of een ander dier, en dat er niets ervan valt of verloren gaan. Het is het lichaam van Christus dat door de gelovigen genuttigd moet worden en dat niet geminacht mag worden.
Of in verband met de kelk met het bloed van Jezus schrijft hij:
mors daarom niets ervan, opdat geen vreemde geest het aflikt.
Dus, beste vrienden, om te besluiten, over de wijze van het vieren van de Eucharistie in de eerste 2 eeuwen vinden we eerder getuigenissen via kerkvaders, apologeten en minder via concilies of synodes. De echte grote hervormingen waren dan voornamelijk tijdens het Concilie van Trente en dan ook het Tweede Vaticaans Concilie.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Zo, beste luisteraars, dit was een overlopen van de vele concilies en of synodes welke plaatsvonden in de eerste twee eeuwen, voor het grote ecumenische concilie van Nicea, 1700 jaar geleden, in het jaar 325. Het geeft een kader weer van de sfeer in de katholieke kerk.
Deze samenkomsten waren bisschoppen, al of niet met de paus, maar geholpen door experten zoals theologen, kerkvaders enzovoort, werden antwoorden gezocht over vragen waar de Bijbel geen kant-en-klaar antwoord op heeft. En vaak ontstonden deze vragen naar aanleiding van een ketterij of dwaalleer die dan werd afgewezen. En de antwoorden van deze concilies of synodes vormen dan grotendeels door de eeuwen heen hetgeen we noemen de overlevering of traditie van de kerk. En dit maakt dan ook een bijzonder kenmerk uit waarop een Rooms-Katholiek zijn geloof is gefundeerd.
Er is uiteraard de Bijbel of de Heilige Schrift, het woord van God, geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar we weten uit Johannes hoofdstuk 14, hoe Jezus verklaarde aan de apostelen dat de Vader de Heilige Geest zal zenden, om alles duidelijk te maken en alles in herinnering te brengen wat hij aan hen heeft gezegd. Niet alles wat Jezus aan de apostelen leerde, werd opgeschreven.
En we zagen reeds van bij aanvang van het christendom welke scheuringen er ontstonden door andere interpretaties van de geloofsinhoud. En daarom is het voor katholieken zo belangrijk de aanvaarding van een paus als hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk en als opvolger van de apostel Petrus, een gezag die hij uitoefent samen met de bisschoppen in eenheid met hem.
Maar soms, ook hij alleen, bij een onfeilbare uitspraak, zoals bij bepaalde dogma's. Maar dit is uitzonderlijk.
En deze drie pijlers, de Heilige Schrift, het leergezag in de kerk en de levende traditie vormen de fundamenten van ons katholiek geloof. Zo schreef bisschop Ignatius van Antiochië, de grote kerkvader, reeds in het jaar 107 aan de christenen van Smyrna. Waar Christus is, daar is de katholieke kerk. Hij beschouwde toen reeds de gemeente van Rome op de eerste plaats.
Maar we weten ook dat waar mensen actief zijn, er ook de neiging bestaat naar carrièreopbouw met macht en geld. We spreken inderdaad van de ene heilige katholieke kerk, maar we weten dat alle leden zondaars zijn.
Een gezegde dat meestal wordt toegeschreven aan de heilige Augustinus zegt het heel mooi. De kerk is geen museum voor heiligen. Het is een ziekenhuis voor zondaars.
Beste luisteraars, we hopen dat u het tot nu toe interessant vond. En aan een stukje muziek stellen we voor het iets meer ontspannend te houden.
Ja, we gaan inderdaad op zoek naar de juiste locatie in Nicea, waar het concilie plaatsvond en wat er in die tijd leefde in de stad.
En we hadden het over een verrassing.
...1700 jaar geleden in 325 had dit zeer belangrijke concilie plaats in de stad Nicea. Maar we kunnen ons eerst de vraag stellen, waar ligt de stad Nicea? Of beter, waar lag de stad Nicea?
Wel, Het was een oude Griekse stad op de plek waar zich vandaag de stad Iznik bevindt. Het ligt in het noordwesten van Turkije, aan de oostelijke oever van het meer met dezelfde naam. Een 140 kilometer ten zuiden van de stad Istanbul.
De stad werd rond 310 voor Christus gesticht door Antigonos I, een generaal onder Alexander de Grote. Deze laatste had het Perzische Rijk veroverd, tot aan de Indus in Pakistan. De stad kreeg de naam van de generaal, Antigonea. Maar een 10 jaar later kwam het in handen van een andere generaal, Lysimachus, waarbij de stad een andere naam bekwam, Nikaia. En dit was ter ere van diens vrouw met dezelfde naam, die het jaar ervoor was overleden.
In het Romeinse Rijk, in 63 voor Christus, werd Nikaia toegevoegd aan de Romeinse provincie Pontus et Bithynia. En de Griekse benaming werd het Latijnse Nicea. En zo schuiven we vele jaren verder op.
Zo bestaat er een getuigenis van Plinius de Jongere uit het jaar 112. Hij was een Romeinse letterkundige en politicus en tevens gouverneur van deze provincie waarbinnen Nicea lag. En hij vermeldt, als een van de eerste Latijnse schrijvers, over de aanwezigheid van christenen. Zo is er van hem een brief bewaard gericht aan zijn goede vriend keizer Trajanus. Hij vermeldt in de brief hoe hij processen voerde tegen verdachte christenen die voor hem verschenen, maar als gevolg van anonieme beschuldigingen. En Plinius vraagt aan de keizer om advies over hoe deze christenen moesten worden behandeld. Tot hoever hij moest gaan om hen te onderzoeken en te straffen. Want hij beschouwde de samenkomsten van de christenen als onschuldig en eerder als een morele, hoogstaande gemeenschap die niet staatsgevaarlijk is. Hij vermeldt ook hoe de christenen Christus als een god vereren. Het is de oudste Romeinse tekst waarin Jezus wordt vermeld.
En keizer Trajanus schrijft in zijn antwoord dat Plinius correct handelt en dat de christenen niet actief moeten worden opgespoord. Worden ze dan wel aangeklaagd en schuldig bevonden, dan moeten ze eerst de kans krijgen zich te bekeren. Het is te zeggen, te offeren aan de Romeinse goden.
Dus in Nicea en de regio was reeds een vroege, duidelijke, christelijke aanwezigheid. Nicea was trouwens een welvarende stad, met een mengeling van Griekse, Romeinse en lokale tradities. De meeste inwoners spraken Grieks, ook al was Latijn de officiële bestuurstaal van het Rijk. Er waren openbare gebouwen, zoals een theater of amfitheater, badhuizen, agora of marktplein en stadswallen.
Het leven van de gewone mensen draaide om een vruchtbare landbouw, ambachten en met handel in olijfolie, wijn, graan, aardewerk enzovoort. Door zijn goede ligging was de stad economisch, strategisch en ook administratief van belang.
Niet voor niets bezat keizer Constantijn er een paleis als buitenverblijf en besloot hij het concilie in die stad te organiseren in 325.
Lights the path I'm on. If it
De stad Nicea was dus een belangrijke stad in zowel het Romeinse Rijk, maar ook in het latere Byzantijnse Keizerrijk, na de scheiding met het West-Romeinse Rijk en met hoofdplaats Constantinopel of Istanbul. Wat gebeurde er dan later met de stad Nicea?
In 1078 werd Nicea veroverd door de Seldsjoeken, een Turkse stam. Dit was de aanleiding voor de eerste kruistocht, waarbij de stad in 1097 werd ingenomen door de kruisvaarders en in Frankische handen kwam.
Maar na 3 jaar belegering door de Turken startte vanaf 1331 de Ottomaanse periode, waarna stilaan in de eerste eeuwen de bevolking overging naar de islam en waarbij ook Nicea in verval geraakte. Dus de grote vraag is, wat blijft er nu nog over van Nicea uit de tijd van de eerste eeuwen?
Wel, eigenlijk bijna niets. De middeleeuwse moskeeën in de stad zijn vaak gebouwd met brokstukken van oudere bouwwerken. Zo zijn enkele nog bewaard uit de klassieke en de Byzantijnse periodes, oude vestigingswerken, een waterleiding en een Romeinse brug. Tevens nog de ruïnes van de Sint-Sofia-kathedraal, waar in 787 het Tweede Concilie van Nicea plaatsvond. Maar vinden we dan toch echt niets meer terug over de locatie van het Eerste Concilie van Nicea?
Want dit Eerste Concilie vond wel plaats in het keizerlijk paleis, toen gelegen nabij het meer van Nicea. Volgens de beschrijving van Eusebius, bisschop van Caesarea, was het in een rechthoekige basiliekzaal. Basiliek in de betekenis van een groot Romeins openbaar gebouw met meerdere functies, dus met een middenschip, geflankeerd door lange zijbeuken, en later werd dit als model gebruikt voor de bouw van christelijke basilieken. Maar volgens Eusebius vond het concilie toch in eerste instantie plaats in een kerk in Nicea en dan ook in het keizerlijke paleis.
Maar inderdaad, dit paleis en eventuele kerk zijn er niet meer. En daar hebben zeer verwoestende aardbevingen mee te maken en de stijging van het waterpeil van het meer in de middeleeuwen.
Maar we geven de moed niet op met ons zoekwerk en komen terecht in het jaar, 2014. In Turkije, via luchtfoto's, ontdekte men de overblijfselen van een indrukwekkend religieus bouwwerk, maar in het water van het meer van Isnik. Het ligt een 20 meter van de oevers van het meer en op minder dan 2 meter diepte. En het blijft uiteraard spannend om te weten te komen welk gebouw of bouwcomplex het echt is.
Het wordt vermeld als de gezonken basiliek van Isnik. Het zit zo. Enkele decennia na het concilie liet keizer Constantijn een basiliek bouwen, als een herdenking en symbool van de eenheid van de christelijke gemeenschappen.
Het zou dus gaan over de basiliek van de heilige Neophytus. Vele van de kerken werden in de eerste eeuwen ook gebouwd als herdenking van de martelaren. En Neophytus was een 15-jarige jongen afkomstig uit Nicea, die de marteldood onderging in het jaar 303 tijdens het bewind van keizer Diocletianus, omdat hij weigerde aan de Romeinse afgoden te offeren. Men vermoedt sterk dat deze indrukwekkende basiliek, gebouwd dus na het concilie, gefundeerd werd op de plaats waar reeds een kerk stond, en dus ook ergens waar het paleis stond van keizer Constantijn.
Archeologen hopen alleszins dat met toekomstige opgravingen en onderwateronderzoeken meer concrete resten van het paleis met de conciliehal boven water zullen komen. Het zou een belangrijke, uitzonderlijke ontdekking zijn, die verbonden is met deze essentiële episode in de geschiedenis van het christendom.
Zo, beste vrienden, we laten het hierbij. Maar het is toch altijd wel interessant als archeologische vondsten de gebeurtenissen beschreven in oude teksten kunnen mee bevestigen. Dus de plaats waar het concilie van Nicea plaatsvond is bijna zeker te vinden, maar dan onder water toen delen van de stad werden overspoeld door een verhoogde zeespiegel.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze tweede uitzending in het teken van dit grote ecumenische concilie van Nicea.
In een derde uitzending gaan we de toenmalige keizer Constantijn even doorlichten. We kwamen hem al enkele malen tegen als de persoon die vele synodes of concilies samenriep, zoals ook deze van Nicea.
En dat roept uiteraard vele vragen op. Welke rol speelde hij daarin? Welke waren zijn motivaties? Was het echt om het geloof te doen? Of scholen er politieke overwegingen achter?
En we gaan ook starten met de belangrijkste personen te gaan opzoeken aanwezig op dit concilie.
Hartelijke dank voor het luisteren en afspraak in het Nicea van het jaar 325.